Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 65 en daarvan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning en wat er verder volgt. Psalm 65, het derde vers. Zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Marcus 3, de versen 1 tot en met 19. Doch eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Marcus 3, vers 1 tot en met 19. En hij ging wederom in de synagoge, en al daar was een mens, hebbende een verdorde hand. En ze namen hem waar, of hij op de Sabbat hem genezen zou, omdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens, die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd, op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te samen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem doden, zouden doden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea, en van Jeruzalem en van Idumea, en van over de Jordaan, en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou, om der schare wil, opdat ze hem niet zouden verdringen, want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden, overvielen, omdat ze hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als ze hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, gij zijt de Zoon Gods. En hij gebood hen scherpelijk, dat ze hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op den berg en riep tot zich wie hij wilde. En ze kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat ze met hem zouden zijn, en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf hun toenamen Boanerges, hetwelk is zonen des donders, en Andreas, en Filippus, en Bartimeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon, Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 72, versen 6, 7 en 8. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de theologische school, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week hebben we u gewezen op de Messias, zoals die door Jesaja werd geprofeteerd in Jesaja 53. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Het bleek dat de Heere ook tijdens zijn omwandeling op aarde de ziekte, de koorts van de schoonmoeder van Petrus, op zich heeft genomen. De Heer Jezus heeft ook koorts gehad. De Heer Jezus heeft ook geleerd wat ziekte is geweest. Hij heeft de krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dat was door Jesaja voorzegd, geprofeteerd. En alles wat in de Bijbel geprofeteerd wordt, dat gaat ook in vervulling. En hier in het leven van de Heer Jezus zien we dat ook in vervulling gaan. Dat hij de ziekten op zich neemt om die weg te dragen, om zondaren door zijn verlossend handelen daarvan te bevrijden en om het leven aan te brengen daar waar de dood is en daar zondaren te redden, daar waar de ellende is. We wilden daar ook vanmorgen nog weer eens bij stilstaan, als wij uw aandacht willen bepalen bij hoofdstuk 3 uit het evangelie van Marcus, de eerste 6 versen, en we lezen u dan de versen 4, 5 en 6. En hij zeide tot hen: is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zijn hand werd weder hersteld, gezond, gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. Als je dat zo eens rustig leest, en we hebben dat samen gedaan, dan moet toch wel enige verbijstering uw ziel vervullen. De Heer doet daar een groot wonder. Een arme, ongelukkige stakker maakt hij bezig, weet hij beter. En daar in die synagoge, daar zitten een aantal mensen die niks zeggen en die vervolgens een plan beramen om hem te doden. Wat is een mens toch eigenlijk een verschrikkelijk wezen. Te midden van Gods verlossende daden gaat hij plannen beramen om de zaligmaker die deze daden verricht te doden. Samen met Herodianen, zo zullen we horen wat voor lieden dat zijn, werkelijk waar. Een mens is tot alles in staat. En dat zien we hier ook al aan het begin van het optreden van de zaligmaker, om hem te doden. Het gaat in dit gedeelte over het verlossend handelen van de zaligmaker. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Het gaat dus niet in de eerste plaats over die man met die verdorde hand. Het gaat ook niet in de eerste plaats over die fariseeën met hun onvoorstelbare blindheid en hardheid. Gaat ook niet over de andere mensen in de synagoge. Gaat in de eerste plaats en in de voornaamste plaats om die verlossende daden van de zaligmaker. Want dat is het thema. Daar gaat het om in dat evangelie. Dat God met zijn verlossende daden afdaalt in deze wereld. En dat ook vanmorgen nog laat vertellen, opdat we ons daarover zouden verwonderen. En dat we in ons hart zouden hunkeren naar die verlossende daden ook in ons, in mijn leven. Want daarvoor heeft God dat laten opschrijven door de Heilige Geest. Opdat we van die daden zouden horen. En opdat we daarna die God, die deze dingen 2000 jaar geleden deed, ook vandaag nog zouden gaan zoeken. Het gaat dus over de verlossende daden. En dan staan we natuurlijk eerst stil wat bij dat wonder. Het Heere verricht. Die man die een dorre hand had. Een verschrompelde hand. En die wordt genezen. In de tweede plaats, en dat is natuurlijk het kenmerkende in deze geschiedenis, in vergelijking met vorige week, de reactie. Want die is natuurlijk verbijsterend. Vorige keer hebben we gezien dat die schoonmoeder van Petrus de Heere mocht dienen. En hier zien we een totaal andere reactie. Dus dat is kennelijk ook mogelijk, dat we op die verlossende daden van de Heere op een verbijsterende manier reageren. En dat gebeurt hier. En dat wordt hier dus beschreven. En dan tenslotte gaan we ook nog stilstaan bij een derde gedachte. Hoe de Heer Jezus, ondanks die verbijsterende reactie, zijn werk voortzet. En hoe hij zijn werk voortzet. Namelijk met een zekere toorn. En met bewogenheid. En in volharding. Want we lezen in vers 7. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte van Galilea en Judea. Dus de Heer laat zich door al deze dingen niet uit het veld slaan. Maar hij zet zijn arbeid die hij van zijn vader heeft gekregen standvastig en volhardend voort. Kijk, en dat is onze derde gedachte. En dan richt het zich op om de heiland die zijn werk voortzet. Dus het gaat over Gods verlossende daden. In de eerste plaats het wonder. In de tweede plaats de reactie. En in de derde plaats de volharding. Gemeente, ik heb het zo even al gezegd. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Marcus 1, vers 31. Waar we lazen dat de Heere de schoonmoeder van Petrus heeft genezen van de koorts. We lezen in hoofdstuk 1, vers 31. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Een bemoedigende en troostvolle tekst. Een tekst ook die antwoord geeft op een heleboel vragen. Ook vragen in de familiesfeer. Want Petrus, zijn schoonmoeder, wordt genezen van de koorts. Petrus had natuurlijk, nadat hij discipel was geworden van de Heer Jezus en volgeling, heel veel uit te leggen in zijn familie. Want zijn vader had een visbedrijf en samen met zijn broer Andreas zou hij natuurlijk, zoals het al eeuwen wellicht het geval was, dat bedrijf voortzetten, daar aan de zee van Tiberias. Dat was de beoogde toekomst van Simon en Andreas. Dat lag allemaal zo in de lijn van de verwachtingen. Ze zouden de zaak van hun ouders en van hun grootouders en van hun overgrootouders voortzetten. Zo hebben wij ook allemaal onze verwachtingen. En plotseling komt daar de Heere. Die zegt tegen die twee discipelen: volg mij. Ze volgen de Heere. Ze laten dus hun aardse toekomst achter zich. En gaan de Heere volgen en een hele aards gezien onbekende toekomst met heel veel vragen ligt voor hen. Dan zit aan die geschiedenis nog iets wonderlijks. Want normaal was het zo dat een leerling aan een leraar vroeg of hij die leraar mocht volgen. Dus dan kwam het initiatief van de betrokkenen zelf. Maar hier komt het initiatief niet van de betrokkenen zelf, het komt van de Heer Jezus. En die zegt tegen Simon en tegen Andreas en tegen Johannes en tegen Jacobus, volg mij. Nou, u begrijpt wel, dat heeft in die familie een heleboel vragen gegeven. Was dat nou wel verstandig? Was dat nou wel de goede weg? En zeker de schoonouders van Petrus, die toch ook de belangen van hun dochter op het oog hebben, die zullen ongetwijfeld wel hebben gedacht, ja, is dat nou toch de bedoeling? En krijgt onze dochter straks, ook met de kinderen, nog wel een toekomst? En is er straks nog wel te eten? En is het nou wel zo verstandig dat onze schoonzoon Simon daar plotseling een leerling wordt van die rabbi uit Nazareth? U kunt zich dat allemaal zomaar voorstellen. Dan komt de Heere in de woning. Dan zouden we natuurlijk een heleboel kunnen zeggen. De Heere maakt door één enkele handeling als het ware een einde aan al die vragen. En geneest die vrouw. En die vrouw die gaat hen dienen. Kijk, zo maakt de Heere door de weg van het wonder voortdurend plaats voor zichzelf. Hij grijpt in. Hij maakt aan allen spreken en doen en laten een einde. Hij is die soevereine koning. Die doet wat hij wil. Die werkt op zijn manier. En zo wordt Simon en Andreas een volgeling van Sion's koning. En ook die schoonmoeder die diende hen. We hebben dus de vorige keer gezien een wonder wat een aantal hele positieve reacties heeft opgeroepen. Instemmende reacties, verblijdende reacties. Nu zien we een wonder waar het zo heel anders ligt. En de fariseeën uitgegaan zijnde hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. Ja, dat is dus ook mogelijk. Dat we in het licht van die verlossende daden Gods ons gaan verharden en verbitteren. Dat we het daar niet mee eens zijn. En dat wij ons daartegen verzetten. En dat we liever hebben dat er kwaad wordt gedaan dan goed wordt gedaan. Want de Heer stelt de vraag, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? En zij zwegen stil. Gemeente, we zien hier de Heere. En dan is er een overeenkomst tussen de gebeurtenis in de woning bij Simon en een verschil hier in de synagoge. De overeenkomst is dat er in beide geschiedenissen een wonder gebeurt. En dat de Heere zijn verlossend handelen toont. De overeenkomst is dat er een mens gezond gemaakt wordt. Bij de schoonmoeder van de koorts hier, bij deze man een verschrompelde hand. Waarschijnlijk had die man een hand die niet gegroeid was en kon hij natuurlijk die hand ook verder niet gebruiken. Een verlamde hand, een hand die niet meegegroeid was met zijn lichaam. In ieder geval een man die dagelijks eraan werd herinnerd dat er op de bodem alle vragen de wereld zonder schuld ligt. Die man zit in de synagoge. Dat is ook weer iets gelijk. De Heer heeft op de synagoge die schoonmoeder genezen. Op de Sabbat. En hier weer opnieuw een wonder op de Sabbat. De rustdag. De rustdag was in de tijd van de Heer Jezus ook een belangrijke dag. Vandaag ook. En die rustdag was ingesteld om goed te doen. De rustdag, laat ik dat even tussendoor zeggen, is niet ingesteld om plezier te maken. Is niet ingesteld om bijvoorbeeld eens met veel genoegen voor ons aardse lichaam het ervan te nemen. Nee, daar is de rustdag niet voor ingesteld. We lezen in de 10 geboden, gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Heiligen betekent tot eer van God gebruiken. Daar hebben we de rustdag voor gekregen. Om ons te richten op de dingen van de Bijbel. Om ons te richten op de dingen van het Koninkrijk Gods. En om in het verlengde daarvan goed te doen. We mogen niet de rustdag gebruiken om zondige dingen te doen. Laat ik een voorbeeld geven wat ik van de week hoorde. Er waren mensen die 's ochtends naar de kerk gingen. En dan 's middags gingen ze naar het bos in plaats van naar de kerk. Want in een bos kon je ook genieten van de natuur en van de bomen. En de bomen waren tenslotte ook door God gemaakt. Dus de zondag was gegeven om ervan te genieten en ook van Gods schepping te genieten enzovoort. En dat kon dan in plaats komen van de kerkdienst. Kijk gemeente, bij zulke dingen denk ik, wat is een mens toch arglistig. En wat is ons hart boos. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. God die in zijn huis de boodschap laat brengen van zijn verlossende genade. Die God gaan wij voorbij om in een bos wat rond te wandelen ter wille van ons eigen vermaak. Je moet toch wel met blindheid geslagen zijn om zulke dingen in het licht van de Bijbel en van het vierde gebod te durven denken en te zeggen. God roept ons op de zondag op naar zijn huis. Om daarvan dat heerlijk evangelie te horen. En de Heer heeft die Sabbat gegeven ten goede van ons lichaam, van onze ziel. Opdat we die dag zouden besteden tot zijn eer en tot de grootheid van zijn naam. Om in de Bijbel te lezen. Om onze kinderen voor te lezen. Om samen te spreken over de dingen van de Bijbel. Om daarna te luisteren. En ook om op de rustdag goed te doen. Want dat mag natuurlijk wel. Een ziek mens opzoeken. Een stukje uit de Bijbel lezen. De goede weg aanwijzen. Kijk, daar heeft de Heere nu de Sabbat voor gegeven. Hij is een Heere ook van de Sabbat. Gaat om de dingen van het Koninkrijk Gods. En zo ging de Heer op de Sabbat in de synagoge. En zo heeft hij daar dat wonder willen verrichten. Hij ging wederom in de synagoge. Al eerder hebben we de Heer in de synagoge gezien. In het eerste hoofdstuk. Hier ging hij wederom in de synagoge van Capernaum. Daar is hij in de eerste plaats om het volk te leren. Denk erom, in de synagoge en in de kerk gaat het in de eerste plaats altijd weer om onderwijs. Onderwijs in wet en evangelie. Onderwijs in belofte en vervulling van de belofte. Onderwijs in de boodschap van zonde en genade. Zo heeft de Heere ook daar in Capernaum keer op keer de boodschap van de Bijbel gebracht. De boodschap gelegd aan de harten van zondige mensen. Van jongeren en ouderen. En zo was hij een profeet. Krachtig in woorden en in werken. De Heer heeft zijn profetisch ambt bediend in de synagoge van Capernaum. Zo bedient hij ook vandaag nog zijn profetisch ambt in ons midden. De Heer wil nog wijzen op de weg der zaligheid. Dat mogen wij hier in de kerk horen. Dat God een weg baande in deze wereld vol van zonden, waardoor zondaren behouden kunnen worden. In de synagoge verricht hij ook wonderen. En dat wijst op zijn profetisch en zijn koninklijk ambt. Dat hij de Almachtige is. En dat hij daar in die synagoge, terwijl er een man aanwezig is met een verdorde of met een verschrompelde hand, die man wil beter maken. Nu is er met dit genezingswonder ook nog iets aan de hand. Daar wil ik ook even op wijzen. Ga even met me mee naar 2000 jaar terug. Veronderstel dat wij in die synagoge zitten. En daar zit die man van een jaar of 30. 40 misschien. wetende leeftijd niet, het staat niet in de Bijbel. Die arm of die hand, die heeft hij altijd al. Hij kan hem niet gebruiken. Dat heeft hij langzamerhand wel geleerd, dat hij een gehandicapte man is. En dat hij daar ook in die synagoge zit. In die synagoge kijken de fariseeën heel nauwkeurig wat er allemaal gaat gebeuren. Of het allemaal wel zuiver en naar de regels gaat die zij zelf hebben bedacht. Die 600, ruim 600 bepalingen. De Heere ziet ook deze man. En hij zegt, sta op in het midden. Dan lezen we dat die man daar staat. Met die verdorde hand. Al jarenlang weet hij dat. Die hand, misschien zijn rechter, misschien zijn linker. Ik kan hem niet gebruiken. De Heere richt zich even tot de fariseeën. We komen er zo wel op. En dan wordt die hand van die man genezen. En let nou eens op hoe dat gaat. De schoonmoeder van Petrus zei de Heere, hij greep haar vast en richtte haar op. Zo grijpt God zondaren vast, ook vandaag nog. Maar hier doet de Heer iets anders. Hij zegt tegen die man, strek uw hand uit. Heel wonderlijk dat de Heer dat zegt. Want dat kon die man natuurlijk niet. Die hand was verdord, die was lam. Hij zegt de Heer, strek uw hand uit. Weet u, tussen die woorden en wat erop volgt, daar zit nou een daad. En aan de ene kant is dat natuurlijk een natuurlijke daad. Dan heeft zijn hand uitgestrekt. Maar aan de andere kant is dat ook een geloofsdaad. Die man ging iets doen wat hij nou helemaal niet kon. Die man die ging iets doen waarvan hij wist dat kan niet. Maar op dat spreken van Christus heeft hij het gedaan. Toen werd hij genezen. Nu kunnen we natuurlijk denken dat dit een wondergeloof is. Wat is een wondergeloof? Dat er aan ons of door ons een wonder geschiet. Dat zou kunnen. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel van een wondergeloof. En toch, gemeente, denk ik dat het hier wel iets dieper gaat. Als je zomaar let op de man en dat ingrijpen, God, dat verlossende ingrijpen. Strek uw hand uit. En dan zie je die spanning in de synagoge. Je ziet die schriftgeleerden, die het er natuurlijk helemaal niet mee eens zijn. Je kunt het van hun gezichten bijna lezen. Je komt datzelfde ook weer tegen in Johannes 9, bij die blindgeborene. Daar waren de schriftgeleerden ook geweldig op tegen dat de Heer op de Sabbat die blindgeboren had genezen. Hier krijgen we iets vergelijkbaars. En had die man natuurlijk kunnen denken, ja, maar pas op, zo meteen, dan mag ik ook niet meer in de synagoge komen. En ja, ik sta hier wel en nee, laat ik dat maar niet doen. Kijk, het wondergeloof, dat heeft geen diepe wortel. Het wondergeloof, dat is oppervlakkig vaak en dat gaat ook weer over. Maar die man die kijkt niet naar die fariseeën. Die man die kijkt ook niet naar al die mensen die daar zijn in die synagogen. Die man die kijkt naar de zaligmaker. En als de zaligmaker zegt, trek uw hand uit, dan doet hij dat. En of de fariseeën het er nou mee eens zijn, en of de schriftgeleerden het er nou mee eens zijn, of de synagogemensen het er mee eens zijn, de Heere komt met die alles overwinnende kracht in zijn leven. En dan doet hij zijn hand omhoog. Er gebeuren er dingen die niet kunnen. En die gebeuren wel door Gods almachtige kracht. Door Gods alles overwinnende genade. Geloven. Dat is dat de dingen in ons leven gebeuren die helemaal niet meer kunnen. geloven, dat is dat je ogen open gaat voor een zaligmaker die het verlorene zoekt. Geloven, dat betekent dat jij in je verlorenheid en in je ellendigheid, in je totale reddeloosheid, je niet meer met jezelf kunt helpen. Met praten en met redeneren en met beschouwen. Dat je ook niet meer met de wet kunt helpen. Want de wet, gemeente, oh, daar proberen we het allemaal mee. Kijk eens hoe netjes ik leef. Kijk eens hoe vroom ik ben. Hoor eens hoe keurig ik kan praten. Luister eens hoe goed ik alles weet wat in de Bijbel staat en wat er allemaal beleefd en doorleefd moet worden. Let eens op me. Het ongeloof kan er ver mee komen. Maar waar geloof, gemeente, dan kan het daar ook niet mee doen. Dat komt de onmogelijkheid tegen in zichzelf. Die kunnen nergens geen houvast meer in vinden. Die worden afgebroken in zichzelf. Die houden niets meer over in zichzelf en in de mensen. Die houden nog maar één ding over. En dat is die gezonden en die gekomen zaligmaker. Dan staat die man in de synagoge. Daar zegt die gekomen heiland, strek uw hand uit. En hij kijkt niet meer naar zichzelf of hij dat kan, want dat kan hij niet. Hij kijkt ook niet meer naar de mensen of die dat nou wel of niet goed vinden. Hij doet zijn hand omhoog en hij wordt terstond gezond. Nou, dat is nou waar geloof. En dat is dat onvoorwaardelijke antwoorden uit de diepte op wat die gekomen zaligmaker zegt. Er wordt als het ware zomaar plaats gemaakt in het leven van die man. Voor die enige en voor die volkomen zaligmaker. En zo maakt de Heer ook vandaag nog plaats. Voor zichzelf en voor zijn wonderlijke werk. En gemeente, daar waar hij plaats maakt, daar kunnen we onszelf niet meer redden. Daar hoeven andere mensen ons ook niet meer te helpen. Maar dan gaat het alleen nog maar om hem. De schoonste van alle mensen, kinderen. En dat nou genade in zijn lippen is uitgestort. Kent u die zalig maken ook al? Als de enige. Als die volkomen zalig maken. Alles wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Daar voltrok zich dus een groot wonder in die synagoge. Die man werd genezen. En dat geloof in de middelaar, dat krijgt gestalte. En hoe gaan de mensen daar in die synagoge op reageren? Dat is onze tweede gedachte. En nou eerst even. Kent u dat nou ook? Dat u zichzelf niet meer kunt helpen. Verloren. Dat u ook met alle dingen van andere mensen niet was geholpen. Verloren. Dat er één in uw leven is gekomen. En die zei: strek uw hand uit. En dat er toen dingen moesten gebeuren die helemaal niet konden. Want wat is geloof? Dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Dan gaat de Heer iets doen wat hij alleen kan, als die gekomen zaligmaker. En hij strekte ze uit. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. We gaan naar onze tweede gedachte. Nog eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden mus een huis, o Heer, en wat er verder volgt. De Heer doet daar dus een groot wonder. En let erop, die man die gaat ook staan als de Heer dat zegt, hè. En we weten uit de geschiedenis van Johannes 9 dat, ja, als de fariseeën het er niet mee eens zijn, dan kan het best gebeuren dat ze je uit de synagoge zetten. En dat was heel erg in Israël, want dan werd je ook buiten de samenleving geplaatst. En dan mocht je ook nergens meer bij, dan werd je een soort veroordeelde. Die man doet het wel. En dat wijst op dat verlossende werk van God in zijn leven. Net als bij de blindgeborene. En nu gaan we naar de reacties. De reactie van die man. Een stuk verwondering. Dat de Heer naar hem heeft omgezien. Maar er wordt ons verder niets over vermeld. Moeten we altijd maar onthouden. Het gaat in de Bijbel niet om allerlei gebeurtenissen met en in mensen. Die worden ons verder niet zo heel uitvoerig allemaal gemeld. Want dat zou allemaal weer afbreuk doen aan waar het om gaat, namelijk het werk van de zaligmaker. Daar moet het volle licht op vallen. En we zouden natuurlijk bijna vergeten, als we veel over die man gaan vertellen, dat het om de zaligmaker ging. Vandaar dat de Bijbel over die man verder niet meer zoveel zegt. Het enige dat in gehoorzaamheid gedaan heeft wat de Heere zei. En daar moeten we maar veel over denken. Of wij nou ook in volle gehoorzaamheid met opgeven van alles doen wat de Heere zegt. Dat heeft Zacchaeus gedaan. Dat hebben de discipelen gedaan. Dat heeft die man hier met de verdorde hand gedaan. En dat is geloof. Altijd maar opnieuw volgen die koning achterna. Door bezaaide zeggen we dan. Door makkelijke, maar ook door onbezaaide, door moeilijke wegen. En de man wordt verder niets meer gezegd. Hij juicht, denk ik, voor Gods troon. Dan kunnen we in de tweede plaats onze aandacht even richten op de mensen in de synagoge, de gewone mensen. Daar wordt hier in dit deel verder niet meer van gezegd. Maar we weten wel verderop dat er onder de gewone mensen een wat gemengde reactie is. De Bijbel noemt dat meestal verbazing, ontzetting. Het is toch wel wonderlijk eigenlijk, zoiets in die zin. Dat je de kerk uitgaat en zegt, jongen, dat heeft die dominee mooi gepreekt of zo. En vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Zo'n reactie ongeveer. En ja, dat we allemaal, stel dat hier iets wonderlijks gebeurt. Het doopvond valt om of er gebeurt iets anders. We gaan allemaal de kerk, tjonge, er was plotseling iets heel ergs gebeurd. En daar gaan we allemaal over praten en zo. Zo waren de mensen meestal bezig met het werk van de Heere. En ze gingen er over praten met elkaar en vol verbazing. En er komen zo weinig mensen bij hem. En een verbroken hart en zei, Heere, wil u mij nou ook redden? En dat zie je iedere keer weer opnieuw in het evangelie. Dat de Heer de grote verlossende daden doet. En dat degene die het gebeurt in blijdschap, in verwondering uitblikt. Dat de mensen er zo een beetje met wat verwondering en wat verbazing naar staan te kijken. Maar zelf niet komen. Integendeel, Johannes zegt, willen jullie ook niet weggaan bij dat broodwonder? En tenslotte, ja, nog een reactie. En dat is de reactie van de godsdienstige mensen. En dat valt nog allemaal niet mee wat hier staat in dit gedeelte. Want ze zijn eerst erg zwijgzaam. Als de Heer een vraag stelt, een hele eenvoudige vraag. Mag je op de zondag behouden of doden? Mag je nog goed doen of kwaad doen? Dat is toch een eenvoudige vraag waar ze heel eenvoudig op hadden kunnen antwoorden. Dat staat zo nadrukkelijk in het slot van vers 4. En zij zwegen stil. Er hangt dus zo'n hele beklemmende stilte in die synagoge. Wie wel meer tegenkomt. Wordt iets gevraagd en dan komt er zo'n beklemmende stilte. Die man die staat daar en er komt zo'n beklemmende stilte. En als de Heer dan dat wonder gedaan heeft, dan, ja, dan komt er openbaar wat er nou leeft in het hart van die fariseeën en schriftgeleerden. Want dan lezen we in vers 6. En de fariseeën uitgegaan zijnde hebben terstond onmiddellijk met de Herodianen. Herodianen, dat zijn de mensen rondom Herodes, de viervorst, de moordenaar van Johannes de Doper. Dus een bruut die bovendien in zonde van overspel leefde met Herodias. Dus die godsdienstige mensen die gaan samenspannen met de mensen rondom Herodes. Het waren nou niet de meest edele lieden, zouden we zeggen. En die gaan dan plannen maken om de Heer Jezus te doden. Weet u wat hier naar voren komt, gemeente? Bij die man zien we geloof. Bij die scharen zien we wat verwondering, wat ontzetting. Een soort neutrale houding, zouden we zeggen. Hoewel dat natuurlijk niet bestaat in het echt. Maar hier bij die fariseeën zien we bittere haat. Een bittere vijandschap. Want de Heere die houdt zich aan de wetten van zijn vader. En niet aan de regeltjes van de fariseeërs. Hij is gekomen om goed te doen. En niet om te beantwoorden aan allerhande menselijke bepalingen. En wat mensen nou allemaal zo graag willen. Hij is gekomen en gezonden in deze wereld. Om verlorenen te zoeken. Nou ja, en daar ergeren die mensen zich aan. Dat is een struikelblok. En dan zie je de bittere vijandschap opvlammen. In de ogen en in de harten van de fariseeën. En hier wordt het eerste plan gemaakt. Al aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. In Capernaum, dus in Galilee, om hem te doden. Die plannen die worden steeds meer door het evangelie heen. En er sluiten zich steeds meer mensen aan bij die plannenmakerij. En tenslotte eindigt die plannenmakerij aan het kruis van Golgotha. Een bittere vijandschap tegen dat verlossend ingrijpen Gods. Tegen de Christus der Schriften. Tegen de zaligmaker der wereld. En dan wil ik daar ook nog een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats is dat een hele zondige vijandschap. Er is geen enkele reden voor. Er is geen enkele grond voor deze vijandschap. En toch wordt die bedreven. En ook Matthäus 23 zegt hij: wee u schriftgeleerden, wee u fariseeën. Een zondigheid en een blindheid die ons wel mag aangrijpen. Het is ook een verhardende vijandschap. Het is een vijandschap die van kwaad tot erger gaat. Het ene keer is het dit en de andere keer is het dat. Terwijl de zo zichtbaar de Heere verlossend ingrijpt in de synagoge. Terwijl hij de vragen zo helder heeft geformuleerd. Is het nou geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? Draven ze gewoon door. In een weg van verharding en verblinding. Het lijkt wel alsof er niets tegen bestand is. En waar eindigt tenslotte deze verschrikkelijke vijandschap? Ja, dat eindigt in plannen om zich te vergrijpen aan die Christus der Schriften, om hem te doden. En we weten uit de Bijbel, dat heeft tenslotte geëindigd voor het stadhouderlijk paleis van Pilatus. Dat is tenslotte geëindigd op het kruis van Golgotha. Want gemeente, als God een mens loslaat, als God niet ingrijpt in een mensenleven, dan gaat hij gewoon door, hoor. Dat zie je hier bij de fariseeën. Dat zie je ook bij de scharen. En dat is ook vandaag nog zo. We zijn van nature zo blind. We zijn zo hard. Dat je zelfs onder het mom van een zekere godsdienstigheid gewoon doorgaat. Om die zaligmaker te vermoorden. En om die Christus aan het kruis te hangen. Petrus heeft dat op de Pinksterdag ook heel eerlijk tegen zijn hoorders gezegd. Handelingen 2. En die Christus die God verhoogd heeft, heb gij gedood. Dat is geen lieve boodschap natuurlijk. Dat is ook niet een boodschap waarbij ik mensen moet gaan litten koesteren. En zeggen, ach, wat ben u toch een kostelijk mens. En nee, dat is een hele eerlijke, een hele noodzakelijke boodschap. Dat wij leren dat er in ons hart en in ons leven iets is wat zich nou ten diepste alleen maar verzet tegen dat verlossend ingrijpen Gods. En dat de een dat op een wereldse manier aankleedt, en hier in de synagoge wordt dat op een godsdienstige manier aangekleed. En daar verheffen nu die godsdienstige mensen zich tot het bittere einde tegen dat verlossend handelen Gods. Is dat nou niet een verbijsterend beeld van ons allemaal? Is dat nou niet verbijsterend? Wat er gebeurt als God ons overgeeft aan onszelf. Dat we tenslotte in bittere woede uitbarsten tegen dat heilig evangelie. Mag ik eens vragen, heb u dat ook al eens bij uzelf waargenomen? Heb u dat ook al eens een klein beetje geleerd? Dat die fariseer die we hier tegenkomen niet te vinden is bij iemand anders in de kerk of iemand uit de wereld, maar dat die fariseer nou zit in uw huis en in uw hart. Dat als God u eerlijk gaat behandelen en God zegt, kom vriend, daarmee kun je voor mij niet bestaan. Dat heeft geen waarde. Daarmee kunt u praten, maar dat heeft geen enkele inhoud. Als de Heer u laat zien dat hij vijanden met God verzoend worden, heb u dan ook al geleerd dat die fariseer in uw hart zit. En dat als God door zijn almachtige genade u om en mij niet vasthoudt, we tot precies hetzelfde geneigd zijn, in staat zijn. Revius zegt dat zo mooi. En dat prachtige, het waren de Joden, niet Heer Jezus, die u kruist. Nee, dat is een trek die zit in ons hart. Die bittere vijandschap tegen een volk. Komen zalig maken. Gods kinderen worden daaraan ontdekt. Die dragen daar ook leed over. Dat doet hen verdriet. Hier in de Bijbel zien we die fariseeën. Die gaan door tot het uiterste. Die zullen niet rusten voor dat die stem van de middelaar gestopt is. En voordat dat verlossend ingrijpen Gods een einde is gekomen. Wat is een mens gemeend? En wat is de Bijbel eerlijk in het aanwijzen van de grote kwaal van ons hart? De grootste vijand in deze wereld, zegt John Owen, is niet de duivel, die is wel erg hoor. Daar mogen we best bang voor zijn. De grootste kwaal in deze wereld, dat is ook nog niet de wereld om ons heen. Dat is natuurlijk ook erg. De wereld die homoseksualiteit gewoon vindt. De wereld die op zondag het zwembad gaat en al dat soort dingen meer. Dat is ontzettend erg. En die dringt door op allerlei manieren. Maar het is nog lang de ergste niet. De allerergste vijand, dat is ons boze hart. Paulus zegt, zelfs na ontvangen genade. Je kunt dat stukje uit de Romeinenbrief denk ik nooit genoeg lezen. Ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Kijk, dat zullen fariseeërs nog nooit begrijpen. En zolang wij nog op de leerschool van de wet zitten, dan hebben we dat nog nooit echt goed begrepen. Maar als de Heer ons wat gaat inleiden in dat geheim van de verlossing, dan word je tot het begin tot aan het einde een grote zondaar voor God. Dan wordt ook ook het wonder des te groter. God dan een goddeloze zondaar wil blijven omzien. Dan wordt ook het geheim des te groter. Dat de Heer nu goddelozen vijanden met God verzoent. En dat hij het verlorene zoekt. Dat was onze tweede gedachte. De schrikkelijke reactie van de fariseeën. En dan tenslotte onze derde gedachte. En dat mag ons best wel verwonderen eigenlijk. Als de Heer, nadat hij dit wonder heeft gedaan, nadat die verschrikkelijke reactie openbaar komt, zijn werk wel voortzet. Want hij vertrok met zijn discipelen naar de zee van Tiberias, en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. De Heer kan natuurlijk zeggen, nou ga ik niet meer naar de synagoge toe. Ik ga wel op andere plekken dingen. Dat gebeurt hier deels. Maar de Heer is ook weer naar de synagoge gegaan. Dus de Heer, hoewel hij weet wat die fariseeën doen, volvoert en gaat wel voort met zijn opdracht. Het was natuurlijk ook zo kunnen dat de Heer zegt, nou met die fariseeën wil ik geen bemoeienis meer hebben. Is ook niet gebeurd, want de Heer die gaat ook bij die fariseeën eten. Lucas 7. Hij wil ook die fariseeën nog onderwijzen. Maar bovendien, de Heer zet zijn opdracht voort. Hij zet zijn werk voort. En vandaar dat hij voortgaat naar de zee van Tiberias. En hoe heeft de Heer dan zijn werk voortgezet? En waaruit blijkt nu de heerlijkheid van de middelaar? En dan staat er in dit gedeelte toch nog een paar dingen waar we even bij stil moeten staan. In vers 5. Dan lezen we in de eerste plaats dat hij zijn werk verricht en zijn werk voortzet met toorn rondom aangezien had. Meteen bedroefd zijnde over de verharding. Moeten we altijd onthouden, gemeente. Vaak hebben wij bij de Heer Jezus een wat lievige indruk. God vergeeft nou eenmaal zonden. Dat is zijn werk. Maar God stapt natuurlijk over de zonden niet heen. En de Heer die ziet die fariseeën met toorn aan. De kanttekening merkt er nog iets bij op. Ik zal het even voorlezen. Deze toorn is geweest een ijverige beweging van het gemoed tegen de zonde en verharding van dit volk, welke in zichzelf goed is, blijvende binnen de behoorlijke palen grenzen, Efeze 4, vers 26. Dus de Heer toornt over de zonde en over de verharding. Een heilige beweging in zijn gemoed, waarin de Heer zich verzet tegen de zonde en tegen de ontering van zijn vader en van het werk van zijn vader. Zo heeft de Heer zijn werk voortgezet en heeft hij gewaarschuwd de scharen, de fariseeën. Zo heeft hij gewaarschuwd in de Bijbel voor het verwoestende en het schuldigstellende karakter van de zonde. En nooit mag dat ontbreken. Dat de Heer Jezus ook gekomen is tot een oordeel. En dat de voorloper van de Heer Jezus ook heeft gesproken over de bijl die alreede aan de wortel van de boom ligt. En dat de Heer Jezus zelf heeft gesproken over alle rank die geen vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Dat er niemand zo ernstig en indringend over schuld en veroordeling heeft gesproken dan de Heer Jezus. Hij sprak over de worm die niet sterft en het vuur wat niet uitgeblust wordt. Hij heeft getoornd over de zonde, over zondige daden, over de zondige gedachten, over de zondige werken.
Hij heeft er ook tegen gewaarschuwd. Hij kwam zelfs om voor de zonde te betalen. Denk nooit, gemeente, dat God en dat de Heere over de zonde heen stapt in uw leven. We moeten niet denken dat als we zonde doen, dat de Heere zegt, nou, dat is nou ook jammer. Dat zullen we dan maar gauw vergeten. Nee. Als God in ons leven komt, dan gaan de boeken open. Dan komt die gezegende middelaar bij ons. Dan zegt hij, David, heb je toen gezegd? Wat heb je toen gedaan? Hoe komt dat? En toen, wat heb je toen gedaan? En laat de Heere voelen dat de zonde scheiding maakt. Dat de zonde hem vertorent. En dat de zonde een last is. Toen Nathan bij David kwam, heeft hij de zonde gewoon aangewezen. Toen zei Nathan niet, David, dan moet je eens even meekomen naar een klein kamertje, want dan wil ik je toch zo onder vier ogen even. Nee hoor. Heel dat paleisje erin stond erbij. Gij zei die man. Zo werd David aangewezen. Zo heeft de Heer ook de zonde aangewezen. En zo wijst de Heer ook vandaag de zonde aan. Daar wandelt de Heer nooit aan voorbij. Daar stapt hij ook niet overheen. Hij laat zijn ongenoegen blijken over de zonde. Kennen wij dat ook in ons leven? Kom, laat ons te samen richten. De Heer ons aankijkt en zegt, hoe komt dat, vriend? Zo heb ik je niet geschapen. Het Heer ook, als hij ons opzoekt en bearbeidt, laat zien wie en wat we zijn. Dat heeft de Heer bij Zacchaeus gedaan. Want zijn geest bekent zijn leugens en zijn diefstal. Dat hebben wij de zondige vrouw gedaan. Dat heeft de Heer bij al zijn kind ook nu weer. Hij torent over de zonde. De zonde beledigt zijn vader. De zonde sleept mensen naar het graf. De zonde onteert zijn middelaarsarbeid. Hij torent over de zonde in de wereld. Paulus zegt het in Romeinen 1 en 2... Hij torent ook over de zonde in het leven van kerkmens, ook zelfs van zijn kinderen. Daar ligt Gods ongenoegen op. En laten we daarom altijd voorzichtig zijn met af te wijken van de geboden Gods. Ze onteren God, ze beschadigen onze ziel en ze roepen het ongenoegen op van de zaligmaker. Aan de andere kant, tegelijk bedroefd zijnde over hun verharding. En dat wijst op de innerlijke beweging van zijn barmhartigheid. De Heer ziet ook die fariseeën. Hij ziet ook die door en door verharde mensen met bedroefdheid aan. Tranen wellen bijna op in zijn ogen. 3 jaar later staat hij voor de poorten van Jeruzalem. Och, dat gij bekendet in deze dag, dat tot uw vrede is dienende. Er is in het hart van de zaligmaker een bewogenheid in deze wereld naar mensen. Een bewogenheid zelfs naar die verblinde en die verharde farizeeën. Een bewogenheid naar mensen die hun ongeluk aan het uitwerken zijn. Die willens en wetens voorthollen op de brede weg. Een bewogenheid die klemt hier in de synagoge. En waarmee de Heere ons ook vandaag nog nawandelt. En waarom hij zijn werk voortzet ook in deze wereld. Een bewogenheid dat hij is gekomen als die enige en volkomen zalig maakt om het verlorenen te zoeken. En die bewogenheid ging zo ver dat het tenslotte aan het kruis van Golgotha zegt, terwijl die soldaten bezig zijn om hem te kruisen, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, zelfs die Romeinse soldaten, zelfs hier die verblinde, verharde farizeeën, de Heere uit zijn bewogenheid, zijn droefheid, over hun verharding en over hun voortgaan in de zonde. En dat is ook belangrijk, ook vandaag nog. Dat er een zaligmaker is aan zijn vaders rechterhand, die in deze wereld zijn boodschap laat brengen, die een bewogenheid zondaren opzoekt, jongens en meisjes nawandelt, ook vanmorgen dat evangelie nog laat prediken, en het in dat evangelie zegt: wend u naar mij en word behouden, ook alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er kwam een zaligmaker in deze wereld die het verlorene zoekt. En als de Heere ooit genade in je hart gaat verheerlijken, dan kun je dat niet goed verklaren. Ga je er wel iets van begrijpen. Wat nou die bewogenheid betekent. Want dan kijk eens om je heen. Op straat. Dan kijk eens om je heen in de gemeente. En dan lees je ook eens in de Bijbel. En dan lees ik in de Hebreeënbrief: laat ons toch vrezen dat niemand van u zou achtergebleven zijn. En dat is die bewogenheid die we tegenkomen in de Schrift. Dat is nou die bewogenheid waarvan we horen in dat heilig evangelie. Dat is niet goed te begrijpen. Moeten we ook maar niet te veel de dogmatiek op loslaten. Eenvoudig lezen wat in de Bijbel staat. Dat de Heere is bedroefd over de verharding van hun hart. En tenslotte is de Heere ook verder gegaan. Hij is verder gegaan in ernst en in toorn over de zonde. Is verder gaan in bewogenheid en droefheid over mensen die zich verharden. En is verder gegaan tot het einde toe. Tot op Golgotha. Tot op het moment dat hij kon zeggen: het is volbracht. Hij heeft niet één moment geaarzeld. Hij heeft de weg gebaand. En dat wilde ik tenslotte ook nog zeggen. Als die enige priester, als die hoogste profeet en als die eeuwige koning. Hij ging alleen naar dat kruis van Golgotha. Om daar als die grote verlosser de heilsboodschap gestalte te geven. En om dat enige middel te zijn waardoor zondaren behouden worden. Kom, dan mogen we vanmiddag nog weer samenkomen. Om naar zijn naam te luisteren. Dat hij de naam kreeg: Jezus. Een zaligmaker van zondaren. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 89. Het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrainen. Wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Zeg zegen.